Laat ik maar gaan naar Johannes hoofdstuk 3. En ik lees die uit de NBG en u zult ook direct merken waar het verschil zit in de vertaling met de HSV. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Nu in de voorbije tijd denk ik dat het al is opgevallen en heel duidelijk is zichtbaar geworden dat elk mens een innerlijke drang heeft om te leven. Om in leven te blijven en om te overleven, om het zo maar te zeggen. We strijden tegen een virus, maar in zekere zin is het geen strijd tegen de virus. Het is een strijd tegen de gevolgen van de virusinfectie. Tegen de dood. En dat is een drang die we naar voren zien komen. Die ook laat zien dat mensen een drang hebben om te leven. Om in leven te blijven. En we zien dat niet alleen maar vandaag de dag in de strijd om ons heen wat betreft het virus. Maar zo zijn er ook mensen die eigenlijk al veel eerder begonnen zijn met het onderzoek naar veroudering. En die zeggen dat veroudering iets is wat we tegen moeten gaan. Veroudering zien ze ook als iets slechts. Ja, want er zijn heel veel mensen die sterven aan een ouderdom. Wereldwijd misschien wel meer dan aan corona. En dat bedoel ik niet op dit moment, maar over een heel jaar gezien. En onderzoekers zijn bezig om een eind te maken aan veroudering. En de eerste stemmen gaan op dat het mogelijk moet zijn dat over een jaar of 30 de mens onsterfelijk is. Niet voor iedereen, maar voor de mensen die na 1970 geboren zijn. Ik ben uit 69, dus voor mij zit dat er net niet in. Voor Annemarie wel, en voor velen van u misschien ook. Maar een van de schrijvers die omschreef het als volgt. Al sinds mensenheugenis is het een aanlokkelijk en een onbereikbaar doel. En dan spreekt hij over onsterfelijkheid. Maar het zou nu binnen handbereik zijn. De technologie wordt steeds beter en velen denken dat we het nu echt kunnen realiseren. Onsterfelijkheid. En eigenlijk is de zoektocht niet alleen naar onsterfelijkheid, om daar maar mee te beginnen, dat we geen niet meer verouderen, niet meer degenereren, zo zou je het kunnen noemen, maar ook dat we eeuwig leven hebben. Wel, en dan zijn we natuurlijk ook weer in een Bijbels perspectief, want u kunt zich ook nog wel voorstellen, de rijke jongeling die in Marcus hoofdstuk 10, vers 17 bij de Heer komt, op zijn knieën neervalt en vraagt aan de Heer, wat moet ik doen om het eeuwig leven te ontvangen of te beërven? En dan zien we dat de zoektocht om ons heen, waar de wereld zich mee bezighoudt, we ook terugvinden in de Bijbel van een heel ander perspectief, maar wel met dezelfde vraag over het eeuwig leven en dan deels ook, we kunnen zeggen, de onsterfelijkheid. In de Bijbel vinden we meer mensen die op zoek zijn naar het eeuwig leven. Ik ga er wat snel doorheen, omdat u niet al die versen hoeft op te zoeken. U kunt dat, want u heeft als het goed is het schema van de preek bijgekregen. Maar er is ook een wetgeleerde die komt naar Jezus toe om te verzoeken in Lucas 10, 25. En die zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Het was een strikvraag, maar in zekere zin was het een belangrijke vraag die ook aangaf van, er is eeuwig leven, dat kan ik alleen maar krijgen door het te beërven. Het is een geschenk wat later gegeven zou worden. En daarmee zien we ook eigenlijk dat de tijdsindeling die de Joden hadden, ook in twee delen was geknipt, zou je kunnen zeggen. Het is wat raar, maar in twee delen als zijnde van de tijd van nu en de toekomstige tijd. Een deze eeuw en een toekomstige eeuw. En dat woordje eeuw is een ruime term. Ja, dat is niet de 100 jaar die wij in gedachten hebben. Jezus zelf maakt die tweedeling ook van tijd. Als Jezus inderdaad verworpen wordt in het Matthäus evangelie, hoofdstuk 12, dan spreekt hij ook over van elke zonde die wordt vergeven. Als die tegen mij gericht is. Maar de zonde tegen de Heilige Geest, dan staat er, zal niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Matthäus 12, 32. En dan zie je ook dat Jezus zo die tweedeling maakt. Paulus spreekt over de heerschappij van Jezus Christus in Efeze hoofdstuk 1 vers 21. Als Jezus hoog verheven wordt boven alles, dan zegt hij niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Dan zien we hetzelfde, die tweedeling. Christus is niet alleen hoog verheven boven alles nu in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Wel, dezelfde Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 4, 4 omschrijft Satan als de God van deze eeuw. En in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 8 omschrijft hij de heersers van deze eeuw die Christus gekruisigd hebben. En misschien als laatste voorbeeld, u mag dat zelf ook opzoeken als u daar tijd voor heeft, in Marcus hoofdstuk 10 vers 29 en 30. En ik zeg tijd voor, want wat ik de vorige keer ook al gezegd heb, normaal luister ik wel eens of u mee kunt bladeren en dat alles een beetje stil is, maar Marcus 10, 29 en 30. Dat stukje is eigenlijk wel fascinerend. Maar Petrus eigenlijk vraagt van, Heer, wij hebben alles verlaten voor u. We hebben alles achtergelaten. We zijn u gevolgd. Is daar een beloning? Is daar een loon, Heer? En dan zegt de Heer dit. In Marcus 10, 29. Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broeder of zuster of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt het honderdvoudig terug. Nu, zegt de Heer, in deze tijd huizen, broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolging. En in de toekomende eeuw het eeuwig leven. Zie, dit is zo mooi dat je eigenlijk de Heer Jezus hier heel duidelijk is. Voor die toekomende eeuw, daar is het eeuwig leven. Een tweedeling. En de eeuwige leven, zoals de Heer Jezus hier dat ook zegt, hoort bij de toekomende eeuw. Dat was het feitelijk ook waar de meeste Nieuwtestamentische schrijvers naar verwezen. Paulus verwijst daarna in Romeinen hoofdstuk 2 vers 7. Niet een tekst die we gaan gebruiken, maar... of niet lezen op dit moment in ieder geval. Maar er is een huidige eeuw en een toekomstige. Nu, waarom zeg ik dit? Omdat eigenlijk, wat we net ook lazen van de Heer Jezus, in de toekomende eeuw zouden we het eeuwig leven ontvangen, is Johannes een van de weinige schrijvers die heel duidelijk de nadruk legt, en dat vinden we in het vers van vandaag, dat het eeuwig leven ook voor nu is, voor deze eeuw. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Dat was Johannes 3 vers 15 die we net gelezen hebben. En zo wil ik eigenlijk met deze intro wil ik gaan naar de tekst om daar doorheen te gaan. Vier punten, vier korte woorden. Verwijzing, verhoging, verwerving en verrijking. Om daar eens bij stil te staan. Hoe Johannes dat gebruikt en hoe die dat doet. En ik heb de tekst of de preek eigenlijk genoemd. Ik moet zelf even kijken, omdat ik de titel wat lastig vond. Een vogelvlucht van verleden naar de toekomst. Ik heb het maar gekozen omdat het eerste waar Johannes heen gaat, is dat hij ons meeneemt naar de verwijzing naar het Oude Testament. En we hebben net gezien dat er eeuwig leven in de toekomst ligt. En vandaar dat ik dat als titel heb gehad, maar genomen, maar... Er is niet heel veel waarde in de titel dit keer, omdat ik wat geworsteld heb. Maar ik wil beginnen met de verwijzing. De verwijzing, wat Johannes doet, is eigenlijk dat hij Christus in de spotlight wil zetten. In vers 14b van Johannes 3, dat Jezus moet verhoogd worden. Dat is het punt. Maar dat illustreert hij eigenlijk vanuit het Oude Testament. En u mag gaan naar Numeri hoofdstuk 21. Die Bijbels open heeft en voor u, dan mag u gaan naar je Numeri hoofdstuk 21. Omdat eigenlijk Johannes mee wil nemen aan een specifiek facet uit het Oude Testament, die zo mooi eigenlijk een illustratie is van Jezus die verhoogd moet worden. Nu, Numeri 21, even een klein stukje context. Het volk is op weg naar het beloofde land. Ze waren in zekere zin niet ver van het beloofde land. ze werden aangevallen. Als je wat terugleest in hoofdstuk 20, denk ik dat het is, dan lees je ook dat Edom hun aangevallen had met een geweldig groot leger. En ze wouden er eigenlijk doorheen, ze kregen geen toestemming. En Mozes maakte een omtrekkende beweging als het ware. En dat is het punt waar Israël begint te mopperen. Lees met mij mee. Nummer 21, vers 4. En toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land van Edom heen te trekken, omdat die hun aangevallen hadden en ze geen toestemming kregen, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. En dit zeiden ze: waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Maar er is geen brood, geen water. En van deze flauwe spijs, dat is dus manna, dat ze elke dag kregen, walgen wij. En toen zond de Heer vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Dat is een straffe boodschap als we dat zo lezen. Maar we moeten even denken aan omstandigheden in de woestijn. Misschien wel goed om, voordat we naar het ongeduld kijken, ook te kijken waar het vandaan komt en wat omstandigheden waren, zodat we daar zelf ook dingen van kunnen leren. Nou, laten we wel wezen, ze trokken dwars door een woestijn. Voor degenen die een beetje een beeld hebben van het zuiden van Israël, dat is gortdroog. Dat is ruw. Daar zitten grote rotsblokken. Het is niet een zandvlakte zoals de Sahara, maar het is heet. Er is weinig beschutting, weinig levende plaatsen zijn er, oases om het zo maar even te zeggen. Ja? Er is één grote zandbak, er zijn een hoop rotsen, er is weinig verkoeling, dat was het woord wat ik zocht, en nauwelijks verfrissing. Het is, dan moet je even denken, dag aan dag, een intense hitte, overdag, en 's nachts koelt het enorm sterk af. Soms hele koude nachten, dag in, dag uit, maand na maand, jaar na jaar. En begrijp goed, nummer 21 is jaar nummer 40. Ze zijn 38 jaar onderweg. Elke dag eten ze hetzelfde. Elke dag hetzelfde ritueel. Elke dag hetzelfde recept. Eindeloze herhaling van hetgeen wat ze gisteren gedaan hadden. Ze kunnen ook nergens anders heen. Ze kunnen geen uitstap maken. Ze kunnen geen handel drijven. Ze zijn volledig op zichzelf. En zo kijken wij dan naar Israël. En we zijn nogal gauw geneigd om naar hen te kijken als een klagend en een mopperend volk. Maar, u heeft al gemerkt aan de termen die ik gebruik om mij ook te laten zijn dat zij in een bepaald isolement zaten. Waar omstandigheden niet fijn waren, wat uitdagend waren, waar hun vertrouwen op God gesteld moest worden. Ze zaten voor een zekere tijd in quarantaine, om het zo maar eens te zeggen met de term die we vandaag in de dag zo vaak gehoord hebben. De Israëlieten mopperen. Dat is mijn vraag aan u. Wanneer heeft u nog voor het laatst gemopperd in de omstandigheden waar we in zitten? Dat elke dag hetzelfde is. Dat u misschien van huis uit moet werken. Of dat u thuis bent als huismoeder met alle kinderen thuis. En ja, het is altijd zo, maar dit is toch wel anders. Er is geen sport of er is geen muziekles. We kunnen niet eens even ergens naartoe gaan, naar een speelplein of naar een park. En als u dan ook nog eens een keer zo kijkt naar 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 9, dan kunnen we hier nog wat van leren. Want naar 1 Korinthe hoofdstuk 10 gebruikt Paulus namelijk het Oude Testament en heel specifiek de tekst van vandaag van de vurige slangen. Als waarschuwing voor ons. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 9. Laten wij de Heer niet verzoeken, zegt hij daar tegen de gemeente van Korinthe, zoals sommigen van hen deden en ze kwamen om door de slangen. Dat is een referentie naar nummer 21 waar we vandaag zitten. En als je dan kijkt naar vers 11, verder in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 11 is dit als een voorbeeld voor ons. Zie, dan worden we minder scherp naar Israël. Dan kijken we minder naar hun neer. En gaan we eerder naast hun zitten. Ja, in onze omstandigheden zijn wij ook snel geneigd om te mopperen. Om te klagen. En Israël was ook aan het eind van zijn kuppen. Zoals velen van u dat misschien ook wel gemerkt hebben de laatste weken. Maar laten we teruggaan naar Numeri. Dit even als een stukje, als een klein intermezzo voor ons om daar een persoonlijke les uit te halen. Numeri hoofdstuk 21 vers 8 gaan we verder. En de Heere dan zeiden tot Mozes, ze zoeken een middelaar. Ze hebben dus inderdaad ook gezien, we zijn aan het mopperen. Mozes pleit voor ons. In vers 8 gaan we dan verder. De Heere zeiden dan tot Mozes, maak een vurige slang. Plaats die op een staak, op een stok. En ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. En toen maakte Mozes een koperen slang. Plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef er leven. Zie, de Israëlieten werden gebeten. De slangen kwamen bij wijze van spreken overal vandaan. Van elke steen en rotsblok, daar konden ze onder vandaan schieten. Ja. En wat we hier zien is eigenlijk, als het spreekt over vurige slangen, dan hebben we allemaal, tenminste de meeste commentatoren, ook de indruk dat het niet ging over de kleur of iets dergelijks, maar over dat hun beet erg pijnlijk was. Dat het een enorme branderig gevoel of een branding in het hele lichaam veroorzaakte. Dus het was niet zomaar een simpele beet en het was over. Nee, het blijkt dat er een enorm pijnlijk gevoel achter bij betrokken was. Maar God in zijn genade gaf aan Mozes de opdracht, maak een koperen slang, zet die omhoog en iedereen die daarnaar kijkt blijft in leven. Dat is toch wel ongebruikelijk, hè? Datgene waardoor je gedood wordt, naar te kijken om in leven te blijven. Waar je vrees voor hebt, je ogen op te richten voor hulp. Waar je voor weg wil vluchten, naartoe moet kijken. En dat is precies wat God vraagt. Maar hij vraagt niet zozeer, daarmee laat hij niet zozeer zien dat er iets speciaals in de slang zat. De slang was maar een beeld. Een afbeelding. Mogelijk dat Mozes een meegenomen had, of dat er een was die ze al hadden. Er staat dat hij een moest maken, maar we weten niet precies van hoe en wat. Ja? Maar waar het veel meer om gaat, en dat is waar het veel meer om gaat, het staat niet direct in de tekst, maar dit is wel waar ik ook heen neig en een groot aantal commentatoren met mij, was dat het niet zozeer ging, het staat niet in de tekst, hè, maar dat het niet zozeer ging over het kijken naar de slang, maar in geloof kijken. Het was niet snelle blik en ik ben eraf. Het is eerder van, dat is werkelijk mijn nood. Dat heeft God beloofd als zijnde de oplossing voor mijn probleem. Daar aan die hoge paal, daar staat een bronzen of een koperen slang en daar moet ik naar kijken. Dat is mijn help. Dat is waar mijn hulp vandaan komt. Dat is waar genezing is. Daardoor blijf ik in leven. Zie, het is in geloof zien naar de slang die geplaatst wordt. En net wat ik zei, het staat niet in de tekst, maar dit is wel waar de meesten heen neigen. De meeste commentatoren. Maar misschien dat het nog eens goed is om, voordat ik verder ga, nog één punt aan te halen. Hier zit ook een praktische les achter. Ga dus mee naar 2 Koningen, hoofdstuk 18, vers 4. 2 Koningen 18, vers 4. Maar een heel eind later in de geschiedenis. Een heel behoorlijk eind. Dan zijn we bij koning Hiskia aangekomen. Een goede koning, een koning die hervormingen doorvoert, die goddeloosheid uitbandt, die afgoderij uitbandt en die heel veel goede dingen doet. En daar lezen wij een stukje over in 2 Koningen 18 vers 4. En dit is wat Hiskia deed. De afgodsbeelden verwijderde hij uit het land. Hij verwijderde de offerhoogten. Verbrijzelde de gewijde stenen en hield de gewijde palen om. En dan, ook sloeg hij de koperen slang stuk die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. Fascinerend is het niet als je dat zo weer leest, dat een object waar geen specifieke waarde in zat in het object op zich, maar het, en dat is ook waarom we terugkomen op het geloof, dat het kijken in geloof erna redding bracht, is feitelijk later een hol ritueel of een reliquie geworden. Een object waaraan ze offerden. Het was niet meer dat geloof wat noodzakelijk was, het was de verering van het voorwerp op zich. En dit is soms een kleine stap, dat God van zijn genadevolle wijze waarop die mensen verlost, en waardoor, en wat daarbij betrokken is aan voorwerpen, dat kan misbruikt kan worden en wat een hol ritueel wordt en waar je alleen nog maar een object over hebt. Denk maar eens aan het kruis. Denk maar eens naar ons, aan het kruis. Ik geef toe, de Bijbel spreekt daar veelvuldig over. Over het kruisen wat Jezus daar gedaan heeft. Maar een leeg kruis om je nek of een kruisje om je nek is niets meer dan een symbool. Je kan daarmee rondlopen. Je kan het bovenop een kerkgebouw zetten. Met als alle mogelijkheden van dien dat het een hol voorwerp wordt. Een ding, om het zo maar even te zeggen. Een ritueel waar je, of een object wat je vereert. Zonder wat daarmee bedoeld werd. Maar wel wezen, het gaat niet over het kruis. Maar het gaat over Jezus aan het kruis. Wat Jezus gedaan heeft. Zie je, het is zo'n kleine stap. Om daar vandaan te gaan. Dat wij er ook gevoelig voor zijn. Dit was de manier waarop Mozes teruggaat naar de tekst van nu. Dit is wat Mozes eigenlijk als een verwijzing, of Johannes gebruikt als een verwijzing vanuit het Oude Testament om tot de Heer Jezus te komen. Want hij moet verhoogd worden. Zie, het gaat niet over het kruis. Lees maar mee verder. In Johannes hoofdstuk 3 vers 14. Zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Zie, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Zie, in zekere zin spreekt het hier niet over het kruis. Het spreekt over het kruis waar de Heer Jezus aan genageld wordt. Het spreekt over Christus, zijn offer. Het spreekt over de persoon die verlossing brengt. En dit is feitelijk één vloeiende lijn die Johannes hier gebruikt. Hij gaat van Mozes, van het Oude Testament gaat hij naar een verhoging van de Heer Jezus. En als je dit zo leest, dan zijn we wel eens op zoek als je het verder leest ook. Zo vers 16, 17, 18 en dan verder. Dan weten we niet precies wanneer het gesprek tussen Jezus en Nicodemus stopt. En wanneer Johannes eigenlijk zijn eigen verhaal, mag ik het zo zeggen, verder gaat spreken. Maar deze verse zou ik nog toeschrijven aan de Heer Jezus, omdat hij heel specifiek hier woorden gebruikt als de Zoon des mensen. Ja? Zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Zoon des mensen is Jezus' meest gebruikte term waarmee hij zichzelf aanduidt of over zichzelf spreekt. Het is een bewuste term. Dat is ook een van de termen waar niemand schijnbaar moeite mee had. Want Jezus van het begin gezegd, ik ben de koning der Joden, dan was hij waarschijnlijk al direct gevloerd. In theorie, u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar de Zoon des mensen is niet een aanstootgevende term geweest. En mogelijk dat hij hem daarvoor ook gebruikte. We lezen niet dat mensen daarover struikelden. Maar het is vaak Jezus zijn eigen wijze van spreken over zichzelf. Maar dan gaan we verder naar de tekst. En wat staat er dan zo mooi? Hij moet verhoogd worden. Zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Zie, dat is wat we vaker bij gezegd hebben van het woordje moet is zo'n belangrijk woord in de Griekse tekst in zulke soort momenten. Omdat het aangeeft dat Jezus verhoogd moet worden. Hij moet zichtbaar gemaakt worden voor iedereen. Het is een goddelijke noodzakelijkheid om zo maar te zeggen. En als we dan hier kijken naar de tekst voor ons, dan hebben we heel snel de indruk Jezus moet verhoogd worden aan het kruis. En in zekere zin is dat ook zo. En het woord verhoogd wordt, als ik het juist heb, 4 keer in het Johannes-evangelie gebruikt. En in Johannes 8, 28 wordt het gebruikt, in Johannes 12, 32. Maar in Johannes 8, 28, om er eens gewoon een ander voorbeeld aan te halen, daar staat dat Jezus zegt, wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt. En dan spreekt hij naar de mensen voor hem. Dan spreekt het over zijn kruisdood. Dat is het meest van hand liggende. Dat als we denken aan de verwijzing net uit het Oude Testament, een slang op een stok is zichtbaar voor iedereen. Dat is een slang op een verhoogde plaats. Een slang die verhoogd werd in de zin van zichtbaar voor iedereen. En dat is ook het punt wat Johannes hier in eerste instantie ook maakt. Dat hij bedoelt dat Jezus gekruisigd wordt door die Joden, op Golgotha, voor iedereen zichtbaar. En dat is ook een mogelijkheid dat het woord zo gebruikt wordt. Dat het woord ook betekent inderdaad kruisiging of verhoogd worden aan het kruis genageld. Maar het bijzondere van dit woord is, het woord verhoogd, is dat het in het Grieks een bredere betekenis heeft. Zowel in Johannes 3 vers 16, of Johannes 3 waar we zitten, als in Johannes 8 vers 28, wat ik net zei, wat heel duidelijk staat, dat gij de Zoon des Mensen verhoogd hebt, wanneer gij mij gekruisigd hebt. Maar in hetzelfde hoofdstuk, een paar versen eerder, in vers 21 van hoofdstuk 8 van Johannes, daar zegt de Heer Jezus dit. En wij zeiden dan wederom tot hem, ik ga heen en gij zult mij zoeken en in uw zonde zult gij sterven. En waar ik heen ga, kunt gij mij niet vinden. En hiermee spreekt hij over zijn verheerlijking. Hij gaat terug naar de Vader. En de mensen zullen hem zoeken en hem niet vinden. En dat is eigenlijk ook een betekenis van het woord. Van het woord verhoogd worden. Ja. Het omschrijft niet alleen de kruisdood van de Heer Jezus, als Jezus verhoogd wordt aan het kruis, maar het spreekt evenzeer over de verhoging van Jezus bij zijn verheerlijking en dat hij plaats mag nemen aan de rechterhand van de Vader. Johannes hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, waar we nu zitten. We hebben net vers 14 en 15 bespreken we vandaag, maar vers 13 van Johannes 3 zegt het volgende: en niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen. En de Heer Jezus die zegt eigenlijk van, er is maar één die naar de Vader teruggaat en dat is Hij die er vandaag gekomen is. In dezelfde context. En dat is ook, je zou kunnen zeggen dat Johannes hier een woord gebruikt, bewust, die een bredere betekenis heeft. Waardoor we als het ware door de verhoging aan het kruis de verheerlijking van de Heer Jezus in één keer ook meezien. Dat wij door de kruisdood de verhoging van de Heer Jezus ook meekrijgen. Dit is ook wat Petrus in zijn eerste toespraak ook hetzelfde woord zo gebruikt. En vroeg zich wel af van wanneer komt er nog een voorbeeld dat het woord zo gebruikt wordt. Maar ik heb twee voorbeelden, haal ik aan. Dus Handelingen 2 vers 33. En Petrus in de eerste, zijn eerste preek tijdens de Pinksterochtend, gebruikt hij ditzelfde woord. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is. En dit spreekt hij over de Heer Jezus. Ik pak even dat stukje wat nodig is, wat we gebruiken. Dat Jezus Christus door de rechterhand van de Vader, van God, verhoogd is. Hetzelfde woord wat Johannes gebruikt. Jezus is niet alleen opgevaren, hij is verhoogd. Hij is niet alleen maar welkom geheten in de hemel. Nee, hij mag plaatsnemen aan de rechterhand van de Vader, een hoog verheven positie. En Filippenzen gebruikt zelfs het, je zou zeggen, een samengesteld woord hiervoor, van het woord verhoogd, in Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem, Jezus dus, ook uitermate verhoogd en hem een naam boven alle namen geschonken. De verhoging van de Heer Jezus. Alles is aan hem gegeven. Het oordeel, de wereld, alle uitverkorenen, een naam boven alle namen. Een positie vol eer, glorie en majesteit. Dat is eigenlijk wat Johannes ons ook meeneemt. Het is, zie, Jezus wordt verhoogd op Golgotha. Hij hangt daar aan het kruis om de prijs van de zonde te betalen. Maar hij wordt daarna nog een keer verhoogd bij zijn hemelvaart, waar hij plaatsneemt aan de rechterhand van de Vader. En een naam boven alle namen, door de kruisdood, een hoogverheven plaats in glorie. En dat is eigenlijk wel iets wat we bij Johannes vaker zien, dat hij woorden gebruikt die niet zo, laat ik het zo zeggen, niet altijd zo even afgebakend zijn als bij Paulus, maar dat hij ook de intentie heeft om zowel het een als het ander te benoemen. Met één woord. naar de Heer Jezus, wat lazen wij in dit vers waar we nu bij zitten. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Wel, wat was het doel van de Heer Jezus? En dat lezen we dus eigenlijk in vers 15. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Zie, als je dus gaat kijken waarom werd Jezus verhoogd aan het kruis en in dezelfde termen ook verhoogd tot een verheerlijkte positie. Was opdat hij eeuwig leven kan geven. Maar er is een voorwaarde. Het is niet zo dat eeuwig leven automatisch naar iedereen gaat. Dat is hetzelfde als dat Mozes zijn stok omhoog deed met daarop de koperen slang. Dat was niet zo dat toen hij dat omhoog deed, iedereen automatisch genezen werd. Nee, het waren zij die keken. Zij die keken met een blik van, dit is waar mijn hoop ligt. Dit is waar mijn redding en mijn verlossing vandaan komt, om het zo maar te zeggen. En op gelijke wijze is er een voorwaarde die nodig is om alles wat Christus verworven heeft door zijn dood en verheerlijking, om dat te verwezenlijken. En dat is geloof. En verwezenlijking heb ik dan inderdaad, of verwezenlijken, heb ik inderdaad zo bedoeld als zijnde van de effecten ervan te mogen ontvangen. De voordelen concreet te maken. Opdat een ieder die gelooft. Zie. En dit is ook de reden. Misschien dat ik voordat ik verder ga. Misschien wel even goed om even uit te leggen waarom ik de NBG volg hierin. En de HSV het iets anders uitlegt. Eigenlijk de meeste vertalingen. Dat bedoel ik de meest gangbare vertalingen. Die gebruiken allemaal. Wat de NBG hier ook doet, dat is dus dat het woordje in hem bij eeuwig leven geplaatst wordt en niet bij geloof. Er zijn een paar goede redenen voor. Ja? Dus dat betekent dat er niet staat dat we in hem moeten geloven. Dat klopt wel. Dat is helemaal correct, theologisch gezien. Andere Bijbelversen vullen dat compleet aan. Maar dat is niet wat Johannes hier bedoelde. Het gaat hier over dat een ieder die gelooft, je zou zelfs kunnen zeggen, eeuwig leven heeft in hem. Maar het in hem staat er vooraan. Dus vandaar dat ze ook schrijven van in hem eeuwig leven heeft. Er is geloof. Er is geloof dat verwezenlijkt wat de effecten van alles wat Christus in zijn verhoging en zijn verheerlijking erachter, als ik die twee termen bij elkaar voeg, naar ons toekomt en ons eigendom wordt. En het is een open uitnodiging, want het is voor een ieder. Een ieder. Wat voor achtergrond we ook hebben, wat voor opvoeding we ook hebben, wat voor huidskleur we ook hebben, waar we geboren zijn, wat onze status is, wat onze opleiding is, hoe oud we zijn of hoe jong we zijn, maakt niet uit. Iedereen wordt uitgenodigd. Iedereen heeft nood om inderdaad ook verlost te worden. Net als in Israël. Velen werden gebeten. En ik ga ervan uit dat er ontzettend veel mensen gebeten waren door slangen. Er waren velen gestorven. Iedereen had nood om te kijken naar die koperen slang. Zo heeft iedereen, als het ware ook, het gif in ons van de zonde. Het gaat constant met ons mee. Elke keer is daar een nieuwe injectie, als het ware, van het gif wat nog altijd overal ons besmet. De zonde, dat wij hebben constant Christus nodig. Iedereen. We moeten onze ogen richten op Christus. En het woord hier, misschien wel eens goed om te zeggen, is dat het een constant geloof is. Een permanent geloof. En daar heb ik al vaker over gesproken. En het is een vertrouwen dat blijft. Een vertrouwen dat volhardt tot het eind. We kijken naar Matteüs hoofdstuk 24, die tijd dat er een enorme grote verdrukking op aarde zal zijn, een tijd zoals er nooit eerder geweest is, wat staat er dan ook zo? Maar wie volhardt tot het eind, die zal behouden worden, die zal behouden worden. Hoe vaak zien we niet mensen om ons heen die een tijdje met ons meewandelen, en dan bedoel ik in de pelgrimstocht, naar het nieuwe Jeruzalem, naar de heerlijkheid. Een pelgrimstocht die moeizaam is, laten we wel wezen. Zoals het volk Israël door de woestijn moest gaan, dat het geen pretje was. De omstandigheden waren ver van gunstig. Maar ze hadden de Heer dag en nacht bij hen, zo is het bij ons. Maar onze pelgrimstocht is geen makkie, is niet gemakkelijk. Aan alle kanten hebben we weerstand en tegenslag. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt. In deze wereld kan het niet. Het is een gevallen wereld. Maar het is alleen die volhardt tot het eind, die blijft geloven tot het eind, die blijft kijken naar Christus tot het eind. Die zal behouden worden. Zo wordt de verwachting verwezenlijkt. Een ieder die gelooft. En een volhardende geloof, die elk moment ziet naar de verheerlijking van Jezus aan het kruis, en dan niet dat object van het kruis op zich, maar het kostbare bloed van onze verlosser dat gevloeid heeft voor de verzoening van al onze ongerechtigheden, voor een ieder die gelooft. En daarbuiten, en daarachter de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus, dat hij plaats mag nemen aan de rechterhand van de Vader, waar hij pleit voor zijn geliefde kinderen, voor een ieder die in hem gelooft. Omdat een ieder die gelooft is eigenlijk de wijze waarop het eeuwig leven tot ons komt, waardoor wij verrijkt worden. Geloof is het kanaal waar de verrijking door naar ons toe komt. En wat is de verrijking? Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. Zie, het doel van Jezus in deze verse laat dit zo zien, dat was om al zijn kinderen, op een ieder die gelooft, eeuwig leven te geven. En dat leven is in hem. En ieder die gelooft ontvangt het ook. In hem eeuwig leven heeft. En dat zegt het volgende vers ook. Vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Niet sterft in zijn zonde. Maar eeuwig leven heeft. En dan zie je eigenlijk, en dit is wel misschien wel eens wat lastig om te zien, maar wat Johannes eigenlijk doet, is eigenlijk dat hij dus een stuk van het toekomstige leven, want we hebben gezien, en u mag ook gaan naar Johannes hoofdstuk, of Marcus hoofdstuk 10 vers 30, ik wil die versen nog een keer lezen van de Heer Jezus, dat hij die toekomstige eeuwig leven, dat hij er als het ware al bepaalde voordelen, een bepaalde voorrechten, een bepaalde vreugde en zekerheid geeft, dat je het eeuwig leven al mag hebben. Nog niet compleet, maar in beperkte vorm. En dat is eigenlijk de spanning tussen reeds, maar nog niet alles. Maar laten we eerst eens naar de toekomst gaan. Naar de toekomst bedoel ik ze. Klinkt dan wat vreemd, maar naar de toekomst. Want dat hebben we net gelezen in Marcus hoofdstuk 10 vers 30. Waar Petrus dus inderdaad vraagt en zegt van: Heer, we hebben alles prijs gegeven. We hebben die pelgrimstocht tot nu toe. En ze waren nog maar 3 jaar op weg. Maar nu mogen gaan. Is daar voordeel voor ons? Petrus krijgt zelfs te horen, heel eenvoudig, van: hoed mijn schapen, wijk mijn schapen, wijk mijn lammen. En er is nog een lange weg voor deze 12, zeker zin maar 11 apostelen te gaan. Voordat ze aan het eind van hun leven kunnen zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de race volbracht. Daar ligt een kroon, een heerlijkheid te wachten. En die beloning is in zekere zin het eeuwig leven. Marcus 10 vers 30, we hebben het net gelezen. Alles wat ze achtergelaten hebben, krijgen ze in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers met vervolging, krijgen ze terug. En in de toekomstige eeuw, het eeuwig leven. De volheid van wat daar bij hoort. Het hele kleine boekje Judas. Een paar laatste versen. Eigenlijk hele praktische versen. Die ook inderdaad lezen als volgt. Maar gij geliefden, bewaart u zelf in de liefde van God. Heel eenvoudig, wandel in gehoorzaamheid. Door uzelf op te bouwen in het allerheiligst geloof. Bouwt u zichzelf op, het allerheiligst geloof? Studeert u? Bouwt u aan kennis van Gods woord? Aan inzichten? Aan liefde voor hem? Door te bidden in de Heilige Geest, wandelt u in de pas met de Heilige Geest? Is dat uw wens om uw gedachten en de dingen die u doorheen de week en de dag wil doen, dat u die uitlijnt met de leiding van Gods Geest? En dan staat er in vers 21. Verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwig leven. De ontferming van de Heer Jezus Christus is een mooie omschrijving van verwachtende dat de Heer Jezus terugkomt om u uit deze wereld te halen. Maar er staat iets achter. Verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus, dat hij ons komt halen om mee te nemen naar het eeuwige leven. Ten eeuwige leven. Zie, er is en dat is ook waarom de Heer Jezus het ook spreekt als een opstanding des levens. Een opstanding ten eeuwige leven. Het is een opstanding die leidt naar het eeuwige leven. Zie, daarmee is de grote nadruk in het Nieuwe Testament ligt op de toekomstige verwachting. En Johannes brengt daar zo mooi die balans in met een hedendaags eigendom. Nog niet het volledig in bezit. Er zijn bepaalde facetten van het eeuwige leven zijn ons eigendom geworden. Die zullen ons niet meer ontnomen worden. Die heeft het. Het is permanent. Maar het volledige moet nog komen. We hebben als het ware nu een voorproefje. Dat bedoel ik niet een preview, maar van een paar. Het zou kunnen dat je het zo ziet. Een paar dingen die we aan kunnen proeven van het eeuwige leven. Het wordt niet helemaal geformuleerd wat nu wij hebben van het eeuwige leven en wat niet. Omdat de bewoording die Johannes gebruikt is exact hetzelfde. Het eeuwige leven. En het eeuwige leven aan het eind. Maar er zit wel een verschil in. Anders hebben we niks meer te ontvangen. En de Heer Jezus maakt heel duidelijk met Paulus dat het eeuwig leven nog staat te wachten. En ik zal er zoiets meer over uitleggen. Ja? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, bepaalde facetten van de toekomstige eeuw zijn naar het nu gebracht. Om je zou kunnen zeggen, een vloeiende lijn ook naar de eeuwigheid te krijgen. Ja. Vaak zie je dat wel in Bijbelse facetten die overgaan van het een naar het ander. Dat is een uitloopperiode en een aanloopperiode. Jezus die verklaarde in Markus hoofdstuk 10 al het voedsel al rein. Terwijl de offers nog gebracht moesten worden. En pas in het jaar 70 na Christus is de tempel letterlijk vernietigd. Ja, we zouden kunnen zeggen een kleine 40 jaar na zijn sterven. De hele tijd was het al zinloos en nutteloos. Een aanloopperiode en een uitloopperiode. Maar het eeuwig leven, wat ik al zei, is geen eenvoudig concept. Omdat het niet heel concreet gemaakt wordt vanuit Gods woord. Maar het is misschien wel goed om zo eens een paar facetten ervan te benoemen. Het is niet heel concreet, maar we zouden het kunnen omschrijven als leven bij God in alle volmaaktheid. Leven in de toekomstige eeuw. En u mag eens meegaan naar Johannes hoofdstuk 5 vers 29. Want als wij denken aan eeuwig leven, dan leggen wij vaak in onze gedachten het woordje eeuwig uit als een lengte die niet meer stopt. Een leven wat eindeloos is, een bepaalde kwantiteit. Nou, kwantiteit in de zin van oneindigheid. Maar laten we eens lezen wat er in Johannes hoofdstuk 5 vers 29 staat. Want dat is niet hoe de Bijbel het gebruikt namelijk. Daar ligt niet het accent. Het klopt wel, maar het is niet het accent. Johannes hoofdstuk 5 vers 28 en 29. Ik weet niet of dat in de preekschema staat. Het zou kunnen zijn dat er alleen vers 29 staat. Ik lees ook vers 28. Verwonder u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En dit is de Heer Jezus die inderdaad zegt van, als de Zoon des mensen spreekt, dan zal iedereen zijn stem horen. En iedereen bedoelt die iedereen. Vers 29 zien we wie. En zij zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, en wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Beide groepen staan op. In zekere zin staan ze beiden op met een eeuwigheid voor hun. Dus hun kwantiteit, hun oneindigheid voor hun, hun eeuwig perspectief wat tijd betreft is gelijk. En daarom spreekt het hier ook over een opstanding ter leven, spreekt over de kwaliteit van het leven. Over een positief aspect en de andere over een heel negatief aspect. Opstanding ten oordeel. En dat oordeel is permanent. Dat is waar zij permanent in zitten. Dat is hun, ja, we noemen het kwaliteit, maar de slechtste kwaliteit ooit denkbaar. Om het zo maar te zeggen. Maar we lezen hier dus heel duidelijk een opstanding ten leven. De kwaliteit van het leven komt doorheen de opstanding. Wordt ons gegeven door de opstanding. Daarom zien we ook, en dat is misschien wel even goed om bij stil te staan deze ochtend, om die twee facetten die ze spreken over het eeuwig leven, dat is heel sterk verbonden aan twee termen. De eerste is opstanding. En dat halen we uit dit vers. Dat het is een opstanding ten leven. Door de opstanding ontvangen wij, je zou kunnen zeggen, de volheid van het eeuwig leven. Onze lichamen worden uit de graven, door de stem van de Heer, gaan de graven openen, staan wij daaruit op. Ja? Het fysieke deel van ons wezen herrijst. En waarom? We hadden een natuurlijk lichaam begraven en een geestelijk lichaam staat op. 1 Korinthe 15:44. Zie? En daarmee wordt dus de opstanding, zoals het hier beschreven wordt, opstanding te leven. Dus de opstanding is het moment dat wij een transformatie helemaal doormaken. De complete vernieuwing. Zie, het is niet zomaar worden levend. Nee, dit is het moment dat wij volledig vernieuwd worden. In heel ons wezen. Wat betreft ons lichaam en onze ziel die dan weer, of onze geest die weer één worden. Dan zijn wij compleet veranderd bij de opstanding. En dat wordt hier omschreven als de opstanding ten leven. Het Korintherboek is eigenlijk best een heel interessant hoofdstuk, kan ik beter zeggen. 1 Korinther 15, je mag er ook best even heen gaan, want de volgende versen gaan er ook uit. Want je ziet ook dat, spreekt ook in hoofdstuk 15 vers 23, over de opstanding van de Heer Jezus als eerste en daarna de volgorde zoals de Heer dat bepaald heeft. De opstanding ten leven is verbonden aan zijn opstanding, aan zijn transformatie. Waar hij in zijn mensheid onsterfelijk is geworden, door de dood heen naar voren is gekomen. Want voor hem was het ook een opstanding ten leven. Net als voor ons. Zij het in een ander aspect. Dus maar ik hoop dat u goed ziet dat, vanuit de Johannes Evangelie ook, dat het een opstanding is ten leven. Ja? Dus het opstanding en eeuwig leven ligt dicht bij elkaar. Maar ik noemde het net al in verband met Christus. Er is nog een ander punt en dat is onsterfelijkheid. Dat is een woord die we niet zo heel vaak gebruiken, maar wel een heel belangrijk woord is eigenlijk. Hiermee bedoelen we niet zozeer dat wij voor eeuwig zullen doorbestaan. Ja, als je dat gaat googlen en naleest, dan is het dat de ziel niet ophoudt te bestaan. Dat is niet wat we bedoelen. Als we spreken over onsterfelijk, dan bedoelen we ook mee dat we ondoodbaar zijn. Als dit lichaam onvergankelijkheid heeft aangedaan, of onsterfelijkheid, dan zijn we ondoodbaar, dan zijn we onverwoestbaar, dan zijn we onvernietigbaar, dan zijn we onverslijtbaar. Onvergankelijk in de zin dat we niet meer vergaan, we takelen niet af, we zijn niet aan verval onderhevig, we verouderen niet meer, we degenereren niet meer, er is geen proces van vermindering. Van capaciteiten of mogelijkheden. En dat zit hier ook aan verbonden. Je zou eigenlijk, daar staan we niet stil, maar het eeuwig leven is een positieve benadering van onsterfelijkheid. Die twee, dat zijn eigenlijk twee concepten die heel dicht bij elkaar leven. Je mag eens gaan, en misschien bent u er al, 1 Korinther hoofdstuk 15 vers 53 en 54. En dan schrijft Paulus dit, als we begraven zijn en in een natuurlijk lichaam, dan spreekt hij ook over alles en iedereen. en daar bedoel ik mee van alle gelovigen, of ze nu leven als de Heer terugkomt, of gestorven zijn als de Heer terugkomt, het gaat over alle gelovigen. En dit zegt hij. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, en hij spreekt over het opstandingslichaam en alles wat daarbij komt kijken in het totaalpakket, dat wij dus compleet het eeuwig leven ontvangen. Wat zegt hij dan? Dan zal het woord verwezenlijk worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. De overwinning ligt bij de transformatie, bij de opstanding van ons uit de doden. Dan hebben wij het volledige eeuwig leven. Dan zijn wij onvergankelijk, zoals hij dat hier ook zegt. Onsterfelijk. En waarom zeg ik dat dat bij de opstanding is? Vers 52, het vers ervoor. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij, zegt Paulus, zullen veranderd worden. Dat is de opstanding. Verrassend, hè? Dat je de opstanding hebt waar we het eeuwig leven kunnen krijgen en waar we onsterfelijkheid aandoen. De opstanding ten eeuwig leven. En je zou het zelfs zo kunnen zien, als je gaat kijken naar onsterfelijkheid, waar we nog even mee bezig zijn. In 1 Timotheüs hoofdstuk 6, vers 16 wordt beschreven dat God onsterfelijkheid bezit. Je zou het kunnen zeggen, bij de opstanding van de doden, voor ons de opstanding ten leven, deelt God eigenschappen met ons die hij nu nog niet met ons deelt? Onversterfelijkheid, onvergankelijkheid krijgen wij toegeschreven. Zie, we hebben het wel eens over de eigenschappen die God met ons deelt. Zijn karakterwezen, hij is onsterfelijk. God kan niet dood, om het heel eenvoudig te zeggen. Is onvergankelijk. Die twee eigenschappen, die twee woorden, krijgen wij toegeschreven. Dan gaat hij met ons delen bij de opstanding ten leven. Elke gelovige ontvangt niet alleen onvergankelijkheid, hij ontvangt ook eeuwig leven. En je zou het zelfs zo kunnen zeggen dat eeuwig leven een positieve omschrijving is van wat ontvangen wordt. Onsterfelijkheid is een negatieve omschrijving wat niet meer mogelijk is. We kunnen niet meer dood. Want we hebben eeuwig leven. Zie, de kwaliteit van het eeuwig leven houdt ook in dat we onsterfelijk zijn. Het ene is positief. Wie eeuwig leven ontvangt bij de opstanding, is onsterfelijk. Eigenlijk omschrijven ze hetzelfde. Als je zegt, we hebben eeuwig leven. Dat is eigenlijk een positieve omschrijving van, ik ben onsterfelijk. Ik ben onvergankelijk. En dat onsterfelijkheid en onvergankelijkheid zijn beide aspecten van het toekomstige deel van het eeuwig leven wat we nog mogen ontvangen. Fascinerend als we dat zo zien naar deze verse. Nu, moet je eens denken, als de wetenschap vandaag in de dag om ons heen bezig is, om op zoek te zijn naar pogingen om veroudering tegen te gaan, om eeuwig leven te zoeken en te vinden, om onsterfelijkheid als het ware te zoeken, wat ik al zei. Dan zoeken ze een verlenging van het oude. Ja? Wij zoeken. Maar dat is de opstanding, die zit daartussen. Wij zoeken een complete vernieuwing van het zondige. Een nieuw iets. Zij zoeken het, de wereld zoekt het in de technologie. Die zoekt het bij de mens. Die zoekt het in zichzelf. Die zoekt het in de wetenschap. Die zoekt het in de digitale wereld. Maar waar zoeken wij het? Ga dus mee naar 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 8 tot 10. Waar zoeken wij het? Ik heb de vers er niet helemaal bij gezet. Maar dat is ook van waar Paulus een stimulans is en grijp naar het eeuwig leven. Grijp daarna, zegt hij tegen Timotheus. Maar waar zoeken wij het? Of waar kunnen wij het vinden? Het eeuwig leven. Dan zegt hij 2 Timotheus hoofdstuk 1, 8 tot en met 10. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Of voor mij. Hij zit gevangen, geboeid. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn voornemen of zijn eigen voornemen en de genade. Die ons in Christus Jezus gegeven is voor de eeuwige tijden. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland. Jezus Christus die de dood van zijn kracht heeft beroofd. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Het is de kruisdood waar Jezus inderdaad onvergankelijk leven verworven heeft. En waar het evangelie zichtbaar wordt met zijn begrafenis, zijn opstanding en zijn verheerlijking. Om dan de lijn even door te trekken van zijn verhoging aan het kruis en zijn verhoging bij de Vader. Daar is het evangelie, daar is de dood door van kracht beroofd en is onvergankelijk leven aan het licht gekomen. Daar ligt onze hoop. Als u in deze tijden ongerust bent, als u in deze tijd zoekende bent, als u in deze tijd moeite hebt om u te concentreren, om te weten waar u mee bezig moet, als u nood hebt aan iets in uw geestelijk leven, dit is waar we naar uit kunnen zien. We kunnen hier, ja, als wijze wandelen, maar wel met onze ogen gericht op de verhoging van de Heer Jezus Christus en zijn verheerlijking. Dat wonderbare evangelie, waardoor de dood van zijn kracht beroofd is en onvergankelijk leven tevoorschijn is gekomen. Dat is het eeuwig leven. En zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat het ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Heeft u dat leven? Of heeft u het nog niet? Stel uw vertrouwen op Jezus Christus. Kijk naar het kruis waar hij zijn leven gegeven heeft als een losprijs voor u. Om de dood voor u te overwinnen. Om eeuwig leven voor u te verwerven. Ziet u daarachter ook een verheerlijkte Heer. Die in de hemel zit aan de rechterhand van de Vader. Als u dat gelooft, dan staat er aan het eind, als u volhardt, tot het eind, onvergankelijk leven te wachten. Onsterfelijkheid zal u geschonken worden. En een eeuwig leven in een volheid en een rijkdom en een kwaliteit die al ons denken te boven gaat. Wat een heerlijk evangelie is het niet. Zullen we eindigen in gebed. Vader in de hemel. Wat een rijke boodschap. Heer, we staan versteld van de onmetelijke schatten die voor ons te wachten staan. Heer, we zijn zo gauw geneigd om ons daarop te richten. Onvergankelijkheid. Onsterfelijkheid. Eeuwig leven. En ja, Heer, we verlangen eraan voor eeuwig bij u te zijn. Maar mogen we weten dat het alleen ons gegeven zal worden, Vader, aan een ieder die gelooft. Kom ons klein geloof te hulp. Bewerk in ons dat wij volharden tot het eind. Dat wij onszelf daartoe ook aansporen en inzetten. Dat wij ons geloof ook voeden en vullen. Dat wij ons leven ook onderhouden. Ons geestelijk leven hier in deze periode. Bewerk dat. Kom met uw genade en uw barmhartigheid bij een ieder waar die nood aan heeft. Thuis, of als die weer aan het werk mag, of als die van huis uit werkt. Of als we ouder zijn en we zijn ingesloten. Heer, bewerk dit in ons, door de kracht van uw geest. Maar Heer, het gaat nooit buiten onze inzet om. U werkt doorheen onze inzet. Heer, zo bid ik dat wij op weg mogen gaan met elkaar. Om die verheerlijkte Christus te ontmoeten. Die verhoogde Christus, om voorbij het kruis te gaan. Naar een verheerlijkte Christus in heerlijkheid. Zittend aan de rechterhand van de Vader. Die terugkomt. Om ons het eeuwig leven te geven. Om ons onsterfelijkheid toe te schrijven. Onvergankelijk leven. Om met onvergankelijkheid te bekleden. En een eeuwig leven bij u te mogen ontvangen, Heer Jezus. Dank u wel voor die rijke genade. Halleluja. Amen.